Onze hulp en onze verwachting, die is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan samen Psalm 24 zingen, een oud lied van Israël, Psalm 24, vers 4 en 5. En dat gaat over een koning die de poorten komt binnenrijden. Je ziet de bogen van de poorten voor je, er komt een koning binnenrijden. Maar welke koning komt daar binnenrijden? Het is, nou, laten we het samen gaan zingen. Psalm 24, vers 4 en 5. Als we het zo zingen, dan zie je eigenlijk de Heer Jezus op een gegeven moment ook binnenrijden. In Jeruzalem, door die poorten. Hij is eigenlijk degene waar het over gaat, die psalm. Het werd gezongen als de gewone koning binnenreden. Koning David, koning Salomo. Maar het past precies eigenlijk bij de Heer Jezus als hij binnenrijdt. Maar dan de allereerste keer op een ezel. Om iedereen uit te nodigen, om hem als koning te erkennen. Nou, daarom zijn we vanavond ook hier. En belijden ons geloof met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. En dan mogen we meebelijden. En ieder spreekt in zijn of haar hart dat ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, alwaar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij zal terugkomen, weerkomen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest en ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van mijn zonden, de wederopstanding van mijn vlees, van mijn lichaam, en ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen op toonhoogte 145 zingen? Er is een verlosser. Op toonhoogte 145. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, Heer Jezus, dank u wel dat u gekomen bent als onze verlosser. En dank u wel dat u gekomen bent op een ezel, zachtmoedig, om iedereen uit te nodigen om zich te bekeren tot u en u te erkennen als een koning. En wat voor een koning. We danken u dat we vanavond voor u samen mogen komen. We danken u dat u onze koning bent en onze hoge priester en onze profeet, onze leraar. En we willen vragen, wilt u ons uw Heilige Geest geven, zodat als we uit uw Bijbel gaan lezen, we meer en meer zullen begrijpen wie u bent en wat u gedaan heeft. En we meer en meer ook op u gaan vertrouwen en ons leven aan u gaan toewijden. En er staat zoveel tussen u en ons en ook tussen elkaar in de weg en we vragen u daar vergeving voor. En we vragen u ook om de kracht van uw Heilige Geest, ook zodat onze levens anders worden en zodat we ook het werk wat we hier op aarde nog mogen doen en kunnen doen tot de dag, totdat we zelf worden weggenomen of u misschien terugkomt, dat we dat ook kunnen doen. Wilt u zo uw zegen geven vanavond? En dat bidden we voor onze broeders en zusters hier in de kerk, maar ook voor hen die thuis met ons verbonden zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit 1 Samuel 11. En het gaat over koning Saul. En ik weet niet wat er in uw hoofd komt. Als u denkt aan koning Saul, wordt u daar enthousiast van? Denkt u van nou, dat is een groot voorbeeld of juist niet? Nou, hoofdstuk 11 van 1 Samuel, daar is Saul echt een groot voorbeeld. Daar lijkt hij heel erg op de Heere Jezus. Want u weet, alle koningen van Israël, net zoals de profeten en de priesters, die werden gezalfd. En een zalf is, ja, het Hebreeuwse woord uit de Bijbel is messiassen. Dus ze kregen wat olie, ze werden gemessiast of gechristust. En de bedoeling was dat ze eigenlijk een koning werden zoals God het bedoeld had. Of een hoge priester werden zoals God het bedoeld heeft, of een profeet. Nou, zo is koning Saul ook gemessiast. Kreeg een beetje olie op zijn hoofd van Samuel. Dat gebeurde in hoofdstuk 9. En in hoofdstuk 10 wordt hij tot koning gekroond door het volk officieel. En dan gaan we lezen. En dan lezen we in hoofdstuk 11. En dan lijkt hij echt een beetje op de Messias. Op de Christus, op de Heer Jezus. 1 Samuel 11. En dan lezen we nog even het laatste vers van hoofdstuk 10. Dan is koning Saul uitgeroepen tot koning. Maar dan zijn er een paar mensen die daar niet zo heel enthousiast over zijn. En dat is het laatste vers van hoofdstuk 10. Maar verdorven lieden zeiden, hoe zou deze man ons verlossen? En ze verachtten hem en ze brachten hem geen geschenk. Hij hield zich echter doof. En dan komen we in hoofdstuk 11 van 1 Samuel. En toen trok Nahas de Ammoniet ten strijde en belegerde Jabes in Gilead. En al de mannen van Jabes zeiden tegen Nahas, sluit een verbond met ons, dan zullen wij u dienen. Maar Nahas, de Ammoniet, zei tegen hen, op deze voorwaarden zal ik een verbond met u sluiten, dat ik bij u allen het rechteroog uitsteek. En zo zal ik schande over heel Israël brengen. En toen zeiden de oudsten van Jabes tegen hem, laat ons 7 dagen met rust, zodat we boden kunnen sturen naar al de gebieden van Israël. En als er dan niemand is die ons verlost, dan zullen we naar buiten komen, naar u toe. En toen de boden in Gibea kwamen, waar Saul woonde, en deze woorden ten aanhoore van het volk spraken, begon heel het volk luid te huilen. En zie, Saul kwam van achter de runderen van de akker en Saul zei, wat is er met het volk? Dat ze huilen. En toen maakten ze hem de woorden van de mannen van Jabes bekend. En de geest van God werd vaardig over Saul toen hij deze woorden hoorde. En hij ontstak in hevige woede. Hij nam een span runderen, hakte ze in stukken en stuurde ze naar alle gebieden van Israël door de hand van de bode. En die zeiden, wie niet uittrekt achter Saul en achter Samuel aan, met diens runderen zal net zo gedaan worden. En toen viel grote vrees voor de Heer op het volk en ze trokken als één man uit. En Saul, hij telde hen in Bezek en van de Israëlieten waren er 300.000 en van de mannen van Juda 30.000. En toen zeiden ze tegen de boden die gekomen waren, dit moet u tegen de mannen in Jabes in Gilead zeggen, morgen als de zon heet wordt zal er verlossing voor u komen. En toen de boden kwamen en dat aan de mannen in Jabes vertelde, waren die verheugd. En de mannen van Jabes zeiden tegen Nahas, morgen zullen wij naar buiten komen, naar u toe, en dan kunt u met ons doen, overeenkomstig alles wat goed is in uw ogen. En het gebeurde de volgende dag, dat Saul het volk in 3 groepen verdeelde, en die kwamen bij het aanbreken van de dag in het midden van het legerkamp, en sloegen op Ammon in tot de dag heet werd, en het gebeurde dat zij die overbleven zo verspreid werden dat er van hen geen 2 bij elkaar bleven. En toen zei het volk tegen Samuel, wie is hij die zei, zou Saul over ons regeren? Geef hier die mannen, dan zullen wij hen doden. Maar Saul zei, er zal op deze dag niemand gedood worden, want de Heere heeft Israël vandaag verlossing geschonken. En Samuel zei tegen het volk, kom, laten wij naar Gilgal gaan en het koningschap daar vernieuwen. En toen ging heel het volk naar Gilgal en stelde daar Saul in Gilgal aan tot koning voor het aangezicht van de Heere. En ze brachten daar dankoffers voor het aangezicht van de Heere. En Saul verheugde zich daar buitengewoon met al de mannen van Israël. Tot zover de lezing uit de Bijbel, het woord van God. Voor de preek gaan we zingen, Psalm 140. En misschien heeft dat kleine plaatsje Jabes dat ook wel gezongen toen ze in nood zaten en die koning Nagas hen belegerde en van alles met hen wilde uithalen. Toen hebben ze misschien die psalm gezongen, Psalm 140, vers 1 tot en met 3. Psalm 140, vers 1 tot en met 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Ik zal eerst proberen een beetje te schilderen wat er precies aan de hand is in Jabes. Dus als je hier de Middellandse Zee hebt, dan heb je hier Israël. En Israël, dat wordt eigenlijk in tweeën gedeeld door die rivier de Jordaan. En dan zou je kunnen zeggen dat eigenlijk alles tussen de Middellandse Zee en de Jordaan, het westen van Israël, dat is een soort randstad. Daar wonen de meeste Israëlieten. Dat is de hoofdstad, Jeruzalem, daar zijn alle belangrijke steden. En als je dan de Jordaan overgaat, dan kom je in een beetje eenzame gebied. En daar ligt dat kleine plaatsje Jabes. En als je nog een stukje naar het oosten gaat, dan kom je daar bij de koninkrijk Ammon. Dus dan voel je al aan, als je alleen al naar de kaart kijkt, dat plaatsje Jabes heel geïsoleerd ligt. En als je nu de Bijbel gaat lezen, dan zie je, als we dit lezen, dat er eigenlijk drie lagen in het verhaal zijn. Het is een hele spannende geschiedenis van Saul, waarin Saul eigenlijk komt en dat plaatsje bevrijdt. Maar nu is het zo dat die Bijbel een heel bijzonder boek is. En als je het gelovig leest, dan lees je eigenlijk niet allemaal verhalen, maar dan is er eigenlijk maar één groot verhaal. En er zijn er niet een heleboel helden in de Bijbel, maar is maar eigenlijk één grote held. En alles wijst dan naar de Heer Jezus. Dus op een gegeven moment komen de fariseeën, die komen naar Jezus toe en die gaan discussiëren over de Bijbel. En dan zegt Jezus zelf, jullie weten helemaal niet waar de Bijbel over gaat. De Bijbel gaat over mij. De Bijbel wijst naar mij. Nou, dus dat is de tweede laag. De tweede laag is dat als we deze geschiedenis bestuderen, dat we eigenlijk het evangelie er beter door gaan begrijpen. En dat we door de geschiedenis heen de Heer Jezus zien. En er is nog een derde laag. En dat is eigenlijk voor de echte Bijbelbestudeerders onder ons. Dat voor 1 Samuel, daar zit nog even het boekje Rut voor. Maar daar zit eigenlijk de geschiedenis van de Richteren voor. Een hele ingewikkelde, boze tijd en rampzalige tijd. En nou, de laatste hoofdstukken van Richteren 19 tot en met 21. Als je dat leest, of je zou er een film van maken, dan zou die film voor plus 18 zijn. Echt vreselijk wat er allemaal gebeurt. En kort gezegd komt het daarop neer dat wat daar gebeurt aan het einde van Richteren is eigenlijk dat je dat plaatsje Jabes hebt. En die zou eigenlijk Israël moeten helpen, maar het kleine plaatsje Jabes laat Israël in de steek. En dan blijven allemaal open einden daar aan het einde van Richteren. En eigenlijk geeft deze geschiedenis ook weer een beetje een antwoord op het slot van Richteren. Nou, dat is een derde laag. Dus je kan allemaal gaan studeren in de Bijbel. Maar ik wil het vanavond eigenlijk maar alleen laag 1 en 2 doen. Dus ik wil met u die geschiedenis lezen van koning Saul. En dan gewoon het verhaal bekijken, zodat de kinderen bij ons of vanavond in de kerk het kunnen navertellen. En tegelijkertijd wil ik dan het evangelie eigenlijk proberen erin te ontdekken. Dus dat de Heer Jezus naar voren komt. Nou, laten we samen gaan lezen. 1 Samuel 11, vers 1. En toen trok Nagas de Ammoniet ten strijde en belegerde Jabes in Gilead. Nou, daar ga ik gelijk maar stoppen, want hier staat dat er een koning komt. En die koning, dat is Nagas. Maar Nagas, u weet het waarschijnlijk, dat de Bijbel die we hier voor ons hebben, dat is een vertaling. Een vertaling uit het Hebreeuws. Maar Nagas is letterlijk een heel bekend Hebreeuws woord. Als u Hebreeuws zou gaan leren, dan zou u in les 10 leren dat Nagas het woord voor slang is. Dus als je dan een leest, die begint in de Bijbel, je komt bij Genesis 3, dan komt daar de slang, dan komt daar de Nagas. Dat is het symbool voor de Satan, voor de duivel. De slang is de duivel. We zongen net die Psalm 140, ook iemand die achterna gezeten wordt en hij zegt, het kwaad zit achter mij aan en het zijn slangen. En ze spuwen hun gif uit, al de spog stond er in de oude psalmberijming. Nou, er staat in die Psalm 140 ook gewoon Nagas. En als je nou, dus de hele Bijbel door is eigenlijk die slang is eigenlijk synoniem voor de Satan, voor de duivel, voor het kwaad. En als je nou helemaal doorleest en je komt aan het einde, het boek Openbaringen, dan gaat het, nou dan loopt de geschiedenis tot een climax en dan zie je het kwaad zich helemaal ontwikkelen. En dan zie je de kerk ook ja, strijden, of eigenlijk de Heer Jezus strijden. En dan komen er allemaal draken. Misschien heeft u het wel eens gelezen, Openbaringen, dan komt er een draak hier en een draak daar. Maar letterlijk staat er grote slang. Dus dat is het symbool dat het kwaad zo groot is. Die slang wordt zo groot dat het een grote slang is. En hebben ze vertaald met draak. Dus door heel de Bijbel heen is eigenlijk Nagas, de slang, is het symbool voor de duivel. Nou, als je dat weet, dan lees je dat zo in gedachten. Dus wat gebeurt er dan? Koning slang, die komt en die trekt ten strijde en belegert Jabes in Gilead. Koning slang, de Satan valt het volk van God aan op een heel zwak punt. Daar een beetje dat geïsoleerde dorpje. Lees ik verder. En de mannen van Jabes zeiden tegen Nagas, sluit een verbond met ons. En dan zullen wij u dienen. Nou was Jabes was het verbondsvolk van God. Zij hadden eigenlijk een verbond, een vriendschap, een relatie met de God van Israël. Maar ja, ze zijn helemaal kansloos, weerloos. Koning slang komt en dan zeggen ze, we willen u dienen. Zeg u maar wat we moeten doen als we maar blijven leven. Sluit u met ons een verbond en dan komen we in uw macht en dan zullen we u dienen. Nou, dat is precies ook wat de Satan eigenlijk wil. Dat we hem dienen in plaats van de God van Israël. Nou, wat gebeurt er dan? Vers 2, maar Nagas, de slang, de Ammoniet, zei tegen hen, op deze voorwaarde zal ik een verbond met u sluiten, dat ik bij u allen het rechteroog uitsteek. En zo zal ik schande over heel Israël brengen. Dus Nagas zegt, ik wil een verbond met jullie sluiten, maar dan wil ik bij jullie allemaal het rechteroog uitsteken. Wat voor gedachten zit erachter? Misschien heeft u het wel eens gedaan als je twee wijsvingers neemt. En dan kan je heel eenvoudig met twee ogen die twee wijsvingers tegen elkaar aandoen. Dat is niet zo moeilijk. Maar als je één oog dicht doet, als je je rechteroog dicht doet, dan wordt het heel lastig. Je kan geen diepte meer zien. Je kan eigenlijk je doel niet meer bereiken. En dan ga je heel snel langs elkaar heen. Dan moet je het op gevoel gaan doen en dan is het een stuk lastiger. Als je rechteroog is uitgestoken, kan je ook geen pijl en boog meer schieten. Je kan je doel niet meer bereiken. Ook als je een zwaard zou nemen, dan weet je ook, ja, je kan niet meer goed je doel bereiken. Je mist je doel. Dus koning Nagas die komt en die zegt, nou, ik wil jullie in mijn macht en daarom wil ik jullie rechteroog uitsteken. Dan vormen jullie geen gevaar meer. Dan zijn jullie in mijn macht en dan missen jullie je doel. Nou, waarschijnlijk weet u dat wel. Wat is zonde? Nou zijn er in het Hebreeuws, van de taal van de Bijbel, zijn verschillende woorden voor zonde. We denken vaak zonde. Nou dan is er een bepaalde wet waarin staat dit moet je doen of dit moet je niet doen. En als je dat dan juist niet doet of juist wel, dan zondig je, dan overtreed je de wet. Nou dat is inderdaad een Bijbels woord voor zondigen. Maar een woord wat ook heel vaak voorkomt, is niet zozeer een wet overtreden, maar je doel missen. Nou, en hier zie je eigenlijk precies wat die koning slang wil. Hij zegt, ik wil jullie rechteroog, zodat jullie je doel gaan missen, zodat je eigenlijk onder mijn macht komt en je doel niet meer bereikt en onder de macht van de zonde komt te staan. Dus hier zie je eigenlijk het evangelie al een beetje naar voren komen. Wat is koning slang, de Satan, die het volk van God aanvalt en het verbondsvolk aanvalt en die raken helemaal in paniek. En die zeggen, nou, we willen dan u wel dienen. En hij zegt, prima, maar dan moeten jullie zondigen. Jullie doel gaan missen en dan sta je onder mijn macht. Nou, lezen we verder. Hoe reageert die gemeenteraad van Jabes erop op dat voorstel van koning Slang? Vers 3. En toen zeiden de oudsten van Jabes tegen hem, laat ons 7 dagen met rust, zodat we boden kunnen sturen naar al de gebieden van Israël. En als er dan niemand is die ons verlost, letterlijk staat er, als er geen verlosser komt,
dan zullen wij naar buiten komen naar u toe. Nou,
ze hebben dus een verlosser nodig. Als je nou het Hebreeuws leest, dan staat er, en als er geen verlosser komt, als er geen Yeshua komt. Eigenlijk de naam van Jezus staat daar. Ze zeggen, we hebben, dat betekent Jezus, hè, de Heere redt. We hebben iemand nodig die ons redt, we hebben een verlosser nodig. We hebben eigenlijk Jezus nodig. En als die niet komt, nou, dan geven we ons aan u over. Dus hier zie je eigenlijk, eigenlijk een samenvatting van het evangelie. Dat wij nou aangevallen worden door de slang, door het kwaad. Dat we eigenlijk weerloos zijn ten opzichte van het kwaad. Net als dat plaatsje Jabes. En dat we heel snel gaan onderhandelen en zeggen, oké, nou ja, dan doet u maar. We staan in uw macht, behalve als Jezus komt. Behalve als er een verlosser komt die ons uit de macht van het kwaad kan verlossen. Nou, dan zie je eigenlijk het evangelie al er doorheen komen. Dat is ook heel leerzaam, hè? En dan moet ik maar gelijk vertellen, wat is nou het belangrijkste van het evangelie? Wat is het belangrijkste wat we moeten vertellen in de kerk? En dat is dat we eigenlijk allemaal een verlosser nodig hebben. Net als de mensen in dat plaatsje Jabes. En hoe vertel je dat? Dat we Jezus Christus nodig hebben. Nou, daar zijn we erg veel mee aan het denken in de kerk. En waarschijnlijk ook hier in Ochten. Hoe breng je het evangelie naar mensen toe? Dan zou ik hier heel leerzaam mee. Maar een van de manieren is om te zeggen, nou, weet je wat het, het probleem is met mensen, we zitten in de maatschappij en we worden steeds eenzamer. En wie is het te vertrouwen? Je hebt vrienden die je denkt ze te kunnen vertrouwen, je raakt ze kwijt. Maar er is één vriend die je nooit teleurstelt en dat is Jezus Christus. Nou, dat is waar, hè? Een hele mooie manier om het evangelie te verkondigen. En uit te leggen waar het om gaat. Alleen als je dat doet, dan zul je merken dat heel veel mensen ook zeggen van ja, maar prima, dat is dan leuk voor jou. En het is dan waarschijnlijk, heb jij vrienden nodig, maar ik dop liever mijn eigen boontjes. En als jij een vriend nodig hebt, dat is dan prima, maar ja, ik heb vrienden genoeg en ik doe het liever zelf. En een andere manier om het uit te leggen is dat Jezus je helper is. We hebben allemaal problemen, we zitten allemaal in nood en dan komt er iemand die ons helpt. Nou, dat is ook zo, hè, dat God ons wil helpen in onze diepste noden. Alleen als je het evangelie zo uitlegt, dan zul je ook merken dat heel veel mensen zeggen, ja, maar ik los mijn eigen problemen liever op. Ik heb geen hulp nodig en zeker nu, het gaat heel goed. Misschien straks als ik het moeilijk heb, dan wil ik wel een keer misschien naar de kerk komen, dan wil ik wel bidden tot God, maar tot die tijd, ja, ik bel wel als ik hem nodig heb. Nou, en hier lezen we dat we een verlosser nodig hebben, dat Jezus onze verlosser is en dat we onder de macht van het kwaad staan. Heel bijzonder, als Jezus mens wordt, als God mens wordt, dan komt de Satan in Lucas 4 om hem te verzoeken. En dan neemt Satan, de slang, die neemt hem mee en die zegt, kijk hier, kijk maar over heel de wereld, alle koninkrijken. En die zijn in mijn macht en die geef ik aan jou als je voor mij buigt. Dan hoef je niet zo'n moeilijke weg te gaan met preken en met de kruisiging. Dat mag je allemaal hebben, ze zijn van mij. Dan zie je dus dat alles onder de macht van de Satan staat. En dat, nou ja, dat we net als dat plaatsje Jabes zijn. En dan zeggen mensen, nou, dat ervaar ik helemaal niet zo. Dan lezen we dat Paulus zegt, we hebben te strijden tegen machten en krachten en overheden en tronen in de hemel en ja, in hemelse gewesten. Maar toch ervaren we dat wel. Je ervaart hoe sterk de macht van het kwaad is. En je kan het eigenlijk met twee vragen, kan je het eigenlijk helder maken. De eerste vraag is deze. Probeer eens een dag lang God lief te hebben boven alles en je naast als jezelf. Probeer eens een dag lang niet jaloers te zijn. Probeer eens een dag lang de 10 geboden te houden. Probeer eens een dag lang echt volmaakt te zijn. Dan merk je dat dat niet lukt. En dan merk je hoe sterk de macht van het kwaad is. Om iets te gebeuren en je wordt jaloers. Om iets te gebeuren en je. Nou, dat is het eerste waardoor je merkt dat we onder de macht van koningslang staan. En het tweede is, probeer niet te sterven. Nou, dat lukt ook niemand. We kunnen ons leven heel lang rekken.
Maar vroeg of laat komt de dood. En de dood is het teken van de zonde. Dat de zonde hier heerst. De straf op de zonde. En dat hangt ons allemaal boven het hoofd. En dan zie je dus die macht van koning Slang. En dat we een verlosser nodig hebben om ons te verlossen van de dood. Ons te verlossen van de zonde. Nou, en dat is Jezus Christus. Ik ga weer snel terug naar het plaatsje Jabes. Die mensen in Jabes, dat laatste van net, die zeggen, nou, wij hebben een verlosser nodig, we hebben Jezus nodig. 7 dagen de tijd sturen we een bode en die gaan dan over de Jordaan en die gaan naar al die gebieden in Israël. En als er geen verlosser komt, dan geven we ons aan u over. Nou, moet u voorstellen dat u koning Slang was. En dat die mensen zeggen van, nou, we doen alles voor u als ons... Zegt u het maar, en dat je dan zegt, nou, dan wil ik jullie rechteroog. En dan zeggen zij, nou, we willen eerst 7 dagen kijken of er een verlosser komt. En als er niemand komt, dan, wat zou u nou zeggen als u koning Slang was? Dan had ik gezegd, nou, dat slaat helemaal nergens op. Ik geef hier de orders, jullie zijn helemaal in mijn macht, jullie zijn helemaal weerloos. En we gaan niet nog 7 dagen wachten en waar halen jullie dat vandaan? En toch zegt koning Slang, dat doen we. Prima. Waarom? Heel merkwaardig. Nou, hij geeft het eigenlijk zelf een beetje aan. In vers 2, het laatste gedeelte. Zo zal ik schande over heel Israël brengen. Dus het gaat hem niet eens zozeer om dat kleine plaatsje Jabes. Het gaat hem er eigenlijk om dat hele Israël, het verbond van God, belachelijk te maken. En het feit dat die boden komen. En het feit dat... Koning Slang misschien ook wel zal weten dat er niemand uit Israël zal komen om hem aan te vallen. En dan denkt hij, dat is gratis reclame. Zo maak ik heel het volk van God belachelijk. En dan zie je eigenlijk ook een beetje het karakter van de Satan. In Ezechiël staan teksten waaruit je zou kunnen afleiden dat de Satan ook omwille van zijn trots uit de hemel is gegooid. Hij was een geweldig mooie engel, maar hij vond zichzelf zo geweldig en zo trots dat hij... Nou, zich tegen God keren. En die trots die zie je eigenlijk hier ook terug. Terug naar de geschiedenis. Vers 4. Die boden die gaan uit Jabes en die gaan de rivier over, de Jordaan over. En die komen in die gebieden van Israël en dan komen ze in Gibea. En daar woont Saul, koning Saul. Vers 4. Toen de boden in Gibea kwamen waar Saul woonde en deze woorden ten aanhoren van het volk spraken, begon heel het volk luid te huilen. Moet even stoppen, wat vindt u ervan? Het is wel lief hè, dat ze gaan huilen. Ja, vreselijk wat er gebeurt. En dan gaan ze met z'n allen huilen. Doen ze iets verkeerds? Nou, nee. Dus dan... Maar heb je er wat aan? Nee, ja, ook niet. Hè. Ze missen eigenlijk hun doel. In die zin zondigen ze ook. En die betekenis dat ze hun doel missen. We gaan verder lezen en dan komen we bij koning Saul. Dan zullen we zijn reacties lezen. Vers 5. En zie, Saul kwam van achter de runderen van de akker en Saul zei... Oké, stoppen gelijk. Wat staat er niet? Staat niet. En ze komen bij Saul in zijn paleis en ze buigen. Nee, Saul, die is er niet eens. Die is met zijn runderen op het land aan het ploegen. En dan je ziet het voor je, die runderen die zitten neer en dan komt hij aan en zegt... Wat is er precies aan de hand? Hij is koning. Hij is gemessias met die olie. Hij is uitgeroepen tot koning en hij loopt zelf nog te ploegen met zijn runderen op het veld. Ziet u dat dit een hele eenvoudige, nederige koning is? Dit is de koning wat Israël nodig had. Dit is de koning, hier lijkt koning Saul nog heel erg op de grote messias, op Jezus Christus. Die ook heel eenvoudig als die komt, geboren wordt in Bethlehem en als hij Jeruzalem binnenkomt. Binnenkomt rij op een ezel, heel eenvoudig. Nou, dit karakter laat koning Saul hier nog zien. Als je verder leest gaat het helemaal mis en dan wordt het zo'n vrede en trotse dictator die je op dit moment ook nog steeds in het Midden-Oosten ziet. Maar hier is het nog een hele bescheiden, nederige koning. Lezen verder. Saul komt en die zegt, en wat is er met het volk dat ze huilen, waarom huilen ze? En toen maakten ze hem de woorden van de mannen van Jabes bekend. En dan vers 6. De geest van God werd vaardig over Saul. Dus Saul die had die olie, het steken van de Heilige Geest. En nou, de geest die gaat werken. En wat gebeurt er dan met Saul? En hij ontstak in hevige woede. Hij wordt razend. Bijzonder. Mag je als christen boos worden? Mag je als christen heel razend worden? Want christen betekent eigenlijk gezalfd ook, hè? Ja, nou zeker. In de Efezebrief, Efeze 4, dan zegt Paulus tegen de gemeente: wees toornig, maar zondig niet. Dus boos zijn als er onrecht is, als er iets vreselijks gebeurt, dan is boosheid een emotie die je heel veel kracht geeft. Sommige mensen die boos worden, die kunnen opeens over een auto springen of die kunnen naar het probleem is dat als wij boos worden, dat die emotie zo krachtig wordt dat die ons overneemt en dat wij juist gaan zondigen. En dan doen we, of dan zeggen we hele domme, dwaze dingen. En dan moeten we later weer onze excuses gaan aanbieden. En dan zeggen we, ja, sorry, ik was boos en ik had het niet mogen zeggen. Ik werd helemaal door mijn boosheid meegenomen. Maar boosheid op zich is niks verkeerd mee. En hier zie je eigenlijk, nou, de Heer Jezus wordt zelf ook boos. Hè? In de tempel, als je ziet hoe de tempel wordt gebruikt. Nou, en hier zie je koning Saul boos worden. Maar hij zondigt niet. Wat doet hij? Vers 7, hij nam een span runderen, hakte ze in stukken en stuurde ze naar alle gebieden van Israël door de hand van de bode en zei: wie niet uittrekt achter Saul en achter Samuel aan, met diens runderen zal net zo gedaan worden. En toen viel grote vrees voor de Heer op het volk. Toen kwam er een enorm ontzag voor God, voor de Heer. Die staat trouwens de Heer, de verbondsnaam van God. Dus ze beseffen, wij zijn het verbondsvolk. En God is veel groter, de Heer is veel groter dan die koning slang. En het is toch niet te geloven wat hier gebeurt. Dan zeggen ze tegen de bode: nou, gaan jullie terug naar Jabes. En wij komen er morgen aan. En dan gaan die boden terug over de rivier naar Jabes. En dan zeggen ze dat tegen de gemeenteraad. En die zijn heel blij. En die zeggen tegen koning slang: morgen komen we naar buiten. Dan kunt u met ons doen wat u wil. En ondertussen in vers 11 staat daar in één keer de hele militaire operatie van koning Saul beschreven. Saul die komt en daarvoor had hij al geteld. Heel veel, 300.000 Israëlieten en 30.000 Judeërs. En die komen achter Saul aan en hij verdeelt ze in drie groepen en die vallen koning slang aan. En het is één complete overwinning voor Saul. Geweldig. Nou, en dan zou je denken, dan is de geschiedenis klaar. Koning Jabes die wordt aangevallen door het kwaad en de verlosser komt, de Messias, en we worden gered. Maar de geschiedenis gaat nog door en eigenlijk zitten de mooiste dingen nog in het laatste stukje. Laten we samen lezen. Want in vers 12, nou, toen zei het volk tegen Samuel: wie is hij die zei, zou Saul over ons regeren? Geef hier die mannen, dan zullen wij hen doden. Nou, dan moet je eigenlijk terugbladeren even naar het laatste vers van hoofdstuk 10. Dan wordt koning Saul gekroond. En dan zijn er een paar mannen, zonen van Belial, staat er in de Statenvertaling. En die verachten Saul en die brengen geen cadeaus en die zeggen: nou, dit is een man van niks, die kan onze koning niet zijn. Nou, en dan gelijk doet Saul zo'n actie en bevrijdt hij dat plaatsje. En dan zegt het volk Israël: wie waren die mannen? Wie zijn die zonen van Belial? Geef hier. En dan maken ze ter plekke een kopje kleiner. Nou, moet u voorstellen, als u Saul zou zijn. Dan ben je koning en dan merk je, terwijl je gekroond wordt, dan merk je al een beetje tegenstand door bepaalde groepjes. En nou krijg je op een presenteerblaadje aangeboden dat jouw volk die mensen wil opruimen. Dus je bent heel eenvoudig van een groepje tegenstanders af. Het geeft ook een signaal naar alle andere mensen van: met koning Saul blijf trouw, ga niet met hem spotten, want het kost je hoofd. En hij staat er zelf buiten. Want als later iemand tegen hem zegt van: dat was toch wel heel erg dat die mannen werden gedoopt, dan kan je zeggen: ik wist van niks. Nee hoor, ik stond daar buiten, dat wilde het volk Israël. Het ging buiten mij om. En hier lijkt Saul nog heel erg op de Heer Jezus. Die zegt: geen kwaad met kwaad vergelden. Dus het is indrukwekkend wat Saul hierop zegt. Vers 13. Maar Saul zei: er zal op deze dag niemand gedood worden. Want de Heere heeft Israël vandaag verlossing geschonken. Heel bijzonder wat er niet staat. Saul zegt, er wordt op deze dag niemand gedood, want ik heb vandaag verlossing geschonken. Heel bijzonder, hij zegt, de Heere heeft Israël verlossing geschonken. Ja, maar Saul, jij hebt toch zelf gevochten, jij hebt toch... Nee, de Heere. Heel nederig, zegt Saul. Het is God die mij gebracht heeft en ik doe nu mijn taak als koning. Daar ben ik ook voor gezalfd, gemessiast. En ik doe wat mijn taak is, maar dat is allemaal niks. De Heere heeft verlossing geschonken. Heel bijzonder. En heel genadig ook van Saul. En dan nog twee versen. En dan staat de profeet Samuel erbij. En Samuel die had heel veel problemen eigenlijk met die koning. Die zei, dat gaat niet werken. Als jullie een koning willen, dan wordt het net zo'n dictator en net zo'n patser en net zo'n machthebber als al die volken eromheen. En dat willen jullie ook graag. En die gaat belasting vragen en die gaat duur doen in paleizen. Maar hij staat erbij en hij denkt, zo, dit is de koning waar we naar verlangen. En Samuel zei tegen het volk, kom, laten we naar Gilgal gaan en het koningschap daar vernieuwen. En vers 15, toen ging heel het volk naar Gilgal en stelde Saul daar in Gilgal aan tot koning voor het aangezicht van de Heere. En ze brachten daar dankoffers voor het aangezicht van de Heere. Als je dat leest, denk je het toch een beetje vreemd, want wie was nou koning? Ja, koning Saul. En dan gaan ze naar Gilgal toe. Dat is trouwens een hele mooie historische plek, hè? Want als Israël uit Egypte komt en dan gaan ze door de woestijn heen en dan zetten ze op een gegeven moment gaan ze door de Jordaan en dan zetten ze voet aan land in het beloofde land voor het eerst en dat is in Gilgal. En Samuel zegt, we gaan naar die plek terug waar het allemaal begonnen is en dan maken we Saul tot koning. Ja, maar hij was toch al koning? Dan ging het vorige hoofdstuk over dat hij tot koning was gekroond. Ja, dat klopt, maar hier lezen we iets wat Israël heel vaak doet. En dat is eigenlijk dat ze het verbond vernieuwen. Dus het is niet zo dat ze zeggen, jij bent nu onze koning. Maar ze vieren als het ware dat Saul hun koning is. Ze vernieuwen het koningschap van Saul. En misschien dat die zonen van Belial, die eerst niet enthousiast waren, daar ook nu mee mogen doen. Dus die worden eigenlijk ook uitgenodigd. We vieren dat Saul onze koning is. Dat is een hele mooie les, hè? Ik zou nu de preekstoel af kunnen komen en dan zou ik bij u allemaal zo kunnen vragen. Is de Heer Jezus ook uw verlosser? En is hij ook de koning van uw leven? Want zo'n koning, hè, die we ook lezen, die je komt verlossen en ja, die heb je nodig hier in het leven. Is Jezus ook uw verlosser en is uw koning en heeft u ook, ja, uw leven aan hem gegeven, toegewijd? Zegt u ook van nou, voor hem wil ik leven? En dan, als ik het u zou vragen, dan zou ik hele mooie geschiedenissen horen, hele mooie verhalen. Sommigen zouden zeggen, ja, ik weet niet precies, maar ik ben eigenlijk altijd christen geweest al. Ik ben als kind gedoopt en ik kan me niet herinneren dat het tijd was dat ik... Ja, maar het ging wel op en neer soms. En andere mensen zouden zeggen, nee, ik kan precies aanwijzen. Dat was in 1996 en toen gebeurde dit en dat. En toen besefte ik heb iemand nodig. Ik heb een verlosser nodig. Ik heb een koning nodig. Ik heb iemand nodig om voor te leven, voor te gaan. En dat is Jezus. Nou, dat is bij allemaal verschillend. En dan zou ik vragen, en hoe is het nu? Is het zo gebleven? Hoe is het sinds... Ja, 1996 gebleven. En dan zouden ook heel veel mensen zeggen, ja, het is eigenlijk wel... Ik stond eerst in vuur en vlam voor de Heer Jezus. En ik ging voor hem en ik voelde ook dat hij heel dicht bij me was. En ja, dan komen er weer allemaal aanvallen van de boze. En dat soms gaat het heel slinks en sluw. En voordat ik het weet is het eigenlijk een beetje weggeëbd. En ik geloof wel, maar het is eigenlijk met mijn verstand. Het is, ja, ik zou eigenlijk het koningschap moeten vernieuwen. Nou, dat doet Israël eigenlijk. En daarvoor gaan we naar de kerk. U mag het ook thuis doen. Dat we eigenlijk weer vieren en uitspreken en belijden. Heer Jezus, u bent onze koning. U bent onze verlosser. U bent onze hoge priester. We zijn blij dat u onze koning bent en we geven onze levens weer aan u. Nou, daarvoor komen we steeds naar de kerk, omdat het anders langzaam weer weg-ebt. Nou, laatste vers. Waarom is het zo mooi om dat te doen? De laatste twee versjes, daar staat het. En Saul verheugde zich daar buitengewoon met al de mannen van Israël. Kijk, dat is het christelijk geloof. Dat er een God komt. En die God, die wordt mens. En die is je verlosser en die is je koning. En die helpt je. En die is je vriend. Maar hij verlost je ook van het kwaad. Hij vergeeft je zonde. Hij vernieuwt je leven. Hij geeft je een eeuwig leven. En als je leven toewijdt aan hem, hem koning van je leven maakt, dan verlies je niet iets. Dan kom je niet onder controle voor hem, van hem. Ja, dat ook wel. Maar dan vind je eigenlijk datgene waar je altijd naar verlangd hebt. Dan vind je een buitengewone vreugde. Dat lezen we hier ook. Saul die geeft alle eer naar God en het koningschap wordt vernieuwd. En Saul is buitengewoon blij. En het volk is ook buitengewoon blij. En zo mogen wij buitengewoon blij zijn met de Heer Jezus. Zullen we onze levens aan hem toewijden. En het koningschap van hem in onze levens weer vernieuwen. En laten we dat doen door het zingen van op toonhoogte 235, vers 1, 2, 4 en 5. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Op toonhoogte 235, vers 1, 2, 4 en 5. Amen.
Laten we samen danken en bidden. Trouwe Vader in hemel, Heer Jezus, dank u wel voor uw evangelie. En dank u wel dat u ons bevrijdt, dat u onze verlosser wilt zijn. Ook al vroegen wij er in eerste instantie niet om. U komt ons opzoeken, u komt ons redden. En u komt naar deze wereld waar zoveel doelen worden gemist, waar zoveel zonde is, waar zoveel onder de macht van het kwaad, van de Satan staat. En we danken u dat u onze koning wilt zijn. En we willen het koningschap van u in onze levens vernieuwen. En als er gebieden zijn in ons leven waar u geen rol speelt, dan vragen we daar vergeving voor. En geeft u ons de kracht om ook die gebieden onder uw gezag te stellen. Wilt u in ons leven komen? En wilt u ons ook uw Heilige Geest geven? Zodat we ook wijze mensen worden. En u mogen dienen. Wees u zo met een ieder van ons. En dat bidden we met name voor onze broeders en zusters die ziek zijn. Of die verdriet hebben omdat ze iemand hebben verloren. Staat u hen bij. En staat u ook uw kerk hier in Ochten bij en uw kerk in Nederland. Ontfermt u zich zo over ons. In Jezus' naam. Amen. Dan zullen uw gaven worden ingezameld. En dan zingen we als slotlied naar de inzameling van de gaven. Psalm 111, het vijfde vers. Psalm 111, vers 5. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.